Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Nooit heeft Levi, Matthäus, die dag kunnen vergeten dat Jezus langs het tolhuis kwam. Hij heeft nooit die blik kunnen vergeten waarmee Jezus hem aankeek. Nooit heeft hij die roep kunnen vergeten toen Jezus tot hem zei: volg mij. En Levi, Matthäus, is opgestaan en achter Jezus aangegaan. Hij had de keizer van Rome gediend. Maar nu had hij zijn koning. Hij had de mammon gediend, het dode geld. Nu had hij als een heer en meester de levende heiland. Nooit heeft Levi, Matthäus, Jezus kunnen vergeten. En als ze hem, na hem jaren gediend te hebben, gedenkt elke dag opnieuw, vat hij het plan op om voor het nageslacht vast te leggen wat hij in Jezus gevonden heeft. Maar daarbij gaat hij niet uit van zichzelf. Daarom is het beter te zeggen: wil hij voor het nageslacht vastleggen wat God, Israëls God, in Jezus Christus gegeven heeft. En zo is hij gaan schrijven over de woorden en de ontmoetingen en de verrichtingen van zijn meester. Zo wil hij ook in geschriften getuigen van hem, in wie het leven is, die duister verdrijft en het licht maakt. Wil hij getuigen van hem die onze zonden droeg en in wie Gods genade verschenen is. Jezus van Nazareth, het kind van Bethlehem, de gekruisigde op Golgotha, de spotkoning, nochtans de Christus, de door God beloofde Davidszoon, wiens stoel, wiens troon vaststaat tot een eeuwigheid. Daarvan is Matthäus tot het diepst van zijn hart overtuigd. Door de genade van de Heilige Geest. Levi Matthäus wil schrijven over zijn koning. En als we dan over zijn schouder de eerste woorden die hij schreef meelezen, dan staat daar: boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het boek van het geslacht. Kolberger legt er in zijn verklaring van Matthäus 1 heel veel nadruk op dat we eigenlijk moeten lezen het boek van de wording van Jezus Christus. Want hij is niet zomaar ineens verschenen. Hij heeft, om zo te zeggen, een lange aanloop genomen. Een aanloop van eeuwen. Hij is geworden. Hij was al in David. Hij was al in Abraham. Zo is hij geworden als een geschenk van boven. Door die vele generaties hier beneden. Zo is hij geworden. Tot dan in de volheid van de tijd. De knop openspringt. En die onverwelkelijk schone bloem daar is. Jezus Christus. Veracht in deze wereld. Maar de beminde van God. En de beminde van heel zijn volk. Waar ter wereld ook. In welke tijd, in welke cultuur ook. De hartsbeminde. Jezus. De Christus. De gezalfde van God. Om koning te zijn. Om priester die zich heeft geofferd. En om profeet te zijn. Die ons de weg ten hemel wijst niet alleen. Maar die ons de weg voorgaat. En ons roept. Volg mij. Het boek van de wording van Jezus Christus. Heeft zijn weg gekozen door dat volk van Abraham. Eerst noemt Matthäus dan de naam van David. Omdat de David de bij uitstek messiaanse titel was. Daarom lazen wij ook die enkele versen uit hoofdstuk 9. Die twee blinden in al hun blindheid hebben Jezus gezien in het geloof. Ze hebben geloofd dat hij de Christus was, de zoon van David. En dat moet Jezus wat hebben gedaan. Toen die twee blinden. Er blijk van gaven. Dat zij helderder zagen. Dan de schriftgeleerden en de priesters in Jeruzalem. Zoon van David. En die titel hield in dat zij geloofden dat God in deze mens van vlees en bloed nochtans gegeven had de vervulling van zijn belofte. Dat hij hem gekomen was, dat eeuwig koninkrijk. De zoon van David. Want hij spreekt over al die generaties tussen Jezus en David gelegen. Over op die ene. De stamvader van het koningshuis van Israël. En dan neemt hij nog weer een koene sprong naar het verleden. Nog weer verder terug. En hij noemt Abraham. Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Want met Abraham is het begonnen. En die twee namen, de naam van Abraham en de naam van David, zouden al lang vergeten zijn. Wil je God niet met hen geschiedenis geschreven had. We kennen van nauwelijks iemand meer de naam van de tijdgenoten van Abraham. Ja, voor zover ze in de Bijbel voorkomen, maar verder niet. Weet je niet eens helemaal precies in welke tijd hij heeft geleefd. Ongeveer, maar niet tot op het jaartal nauwkeurig. Maar zijn naam is bewaard gebleven. En we hebben er ook van gezongen in de eerste psalm die we aanhieven. Gij volk uit Abraham gesproken. God heeft gezien Abraham en met zijn nageslacht. De zoon van Abraham. Zullen we eerst even daarover nadenken, gemeente? Het verst teruggaand in de tijd. Jezus Christus, de zoon van Abraham. Weet, ze komen in het oude oosten spreken over de zoon van, met het over het hoofd zien, met voorbij zien van al die tussenliggende generaties. Lucas sluit aan bij Adam. Als hij het boek schrijft van de wording van de Heer Jezus Christus. Lucas beschrijft Jezus vooral als de heiland voor de wereld. Het is aan Matthäus vooral om begonnen Jezus aan te prijzen. Als de vervulling van de belofte van God aan David en aan Abraham geschonken. Abraham. Wie zou zijn naam nog kennen als hij niet in de Bijbel stond? Abraham. Die onbekende die ineens het voetlicht van de geschiedenis verschijnt, omdat God de Heer hem roept. En als de Heer hem roept, dan is dat een roepen dat hem tegelijkertijd ontwortelt uit zijn eigen vertrouwde omgeving. Uit zijn land en zijn cultuur. Uit zijn vrienden en familie. En de Heere dringt Abraham op reis naar onbekende toekomst. En samen met zijn vrouw Sara gaat hij. Abraham, de vader der gelovigen. Met Sara, de moeder der gelovigen. Samen gaan ze dat ondernemen. Wat voor hun omgeving zal gegolden hebben als een avontuur. Misschien wel als een roekeloos avontuur. Om in die tijd, zeg maar zo'n kleine 4000 jaar geleden, alles los te laten. En met alleen de levende haven op reis te gaan, een onbekende toekomst in. Kon Abraham het doen? Omdat hij een avonturier was? Daar is geen sprake van. Men deed zoiets niet in die tijd. Hij heeft die roep van God gehoord. Hij is er niet van los kunnen komen. En is op weg gegaan. Waarheen? Reisde maar. Tot hij in het land Kanaan kwam. En daar kwam voor de tweede keer aan God, sprak tot hem in zijn hart. Dit is het land dat ik aan u geven zal. Je zult worden de stamvader van vele volken. En Abraham was kinderloos. En een bejaard mens. En Sara zijn vrouw was ook op leeftijd. Hoe kon dat? Maar het wonder geschiedde. Dat Abraham de Heer heeft geloofd. Hij heeft zich verlaten op die wonderen, die vreemde belofte als hij eerder in een aneure Galdeer. Zich verlaten heeft op die roepstem van God. Heeft aan God vastgehouden. Gisteravond ontmoet ik nog iemand die los van de kerk is geraakt. Dus ik ken wel dat hij niet helemaal losgeraakt is van God, maar hoe dat nu kwam. Ja, jaren terug was er een grote teleurstelling in zijn leven geweest. En daar was hij niet overheen gekomen. Abraham heeft ook veel teleurstellingen ondervonden. Want er veranderde niets. Er bleef alles bij het oude. Jaar en dag. En van het land dat hem beloofd was, kreeg hij niets in bezit. Ja, jaren later, toen Sara gestorven was, kon hij een begraafplaatsje kopen voor heel veel geld. Daar bij Hebron. Dat was het enige. En nogmaals voor verschrikkelijk veel geld gekocht. En een kind kwam er niet. Zo heeft Abraham samen met Sara jaar en dag geleefd. Op hoop tegen hoop geloofd in God. Vastgehouden. Gods belofte. En zo is hij geworden een voorbeeld van degenen die geloven. En voor wie het geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Is hij geworden de vader der gelovigen. En zijn naam drukt uit een vader van vele volkeren. Nou, van al diegenen die de weg van Abraham gaan, de weg van het geloof, waardoor ook u en ik steeds op vanmorgen worden opgeroepen. De weg van het geloof. Abraham, de vriend van God. En we weten dat dat nergens anders in de Bijbel van iemand. Henoch wandelde met God. Dit Abraham ook. Maar Abraham wordt zelfs genoemd de vriend van God. Wat is dat een erenaam. En van deze Abraham is Jezus Christus de Zoon. Met voorbijzien van al die tussenliggende generaties. De Zoon van betekent niet alleen afkomstig van, betekent ook waarlijk gelijkend op. Waarlijk gelijkend op Abraham. En dan zien wij naar het geloof van Abraham. Abraham niet werd gesteld. Die werd teleurgesteld door de Heere God. Maar die ten einde de belofte van God voor een deel ontving in het kind Isaac. Ja, Abraham heeft het moeten leren dat zijn eigenwillig verwekte kind Ismaël niet het kind van de belofte was. Abraham was ook een zondaar. En heeft die diepe beproeving meegemaakt dat hij zijn kind moest afstaan, moest offeren. Moria. Ja, dat werd verijdeld. Maar Abraham stond wel klaar met het mes om dit offer te brengen. Wat een beproeving, dat kunnen wij zo niet navoelen. Wat een beproeving. En dan denkt Matthäus weer aan, zijn meester. Die heeft geleefd in het geloof van Abraham. Ja, meer dan Abraham was daar, dat weet Matthäus ook wel. Maar wat dat betreft staat Jezus dicht bij Abraham. Al rest hij hoog bovenop, moet hij daar dus omkeren. Stond Abraham dicht bij de Heer Christus. Christus die de weg van het geloof is gegaan. De weg van het geloof gegaan. Zijn vader sprak niet zomaar iedere keer tot hem. Bij de doop is de hemel open gegaan. Klonk een stem. En daalde de geest. Maar Jezus moest na die bemoediging weer zijn weg gaan in het geloof. En al de kerkelijke autoriteiten spraken hem tegen. En in zijn eigen kring vond hij nauwelijks opname en geloof. Ze hadden respect. Maar wie heeft zijn prediking geloofd? Dan kwamen de mensen daaruit, het volk. Ze stroomden op Jezus af met hun ellende. Ze kwamen om gezondheid. Wie heeft hem werkelijk gedankt? Jezus. Wat is hij op zijn geloofsweg eenzaam geweest? Er was er maar één met wie hij te spreken kon. Wie was dat dan? Dat was zijn vader in de hemel. Maar ten einde kwam Gethsemane. En de veroordeling. Voor de synode. En voor de wereldlijke rechter. Een Golgotha. En toen schreide hij. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook toen de hemel boven hem dicht was gegaan, bleef hij geloven. Van de ene moordenaar schonk hij de vergiffenis. En hij beloofde hem: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Al was God voor hem de volstrekt verborgen. Al zag hij niets van de vrucht van zijn werk. Hij geloofde nogthans. En er voor zijn lippen kwam. Over de lippen van deze grote Abrahamszoon kwam ten laatste: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader. En daar in de synode hadden ze tegen hem getorend en gezegd: jij de Zoon van God? dezelfde godslastering gehoord. Weg met hem. Vader. Jezus Christus. De zoon van Abraham. Hij die er zich doorheen heeft geloofd. Die niets zag van de vrucht van zijn werk. Voor wie zelfs in zijn diepste lijden de zon haar licht bedekken moest. Maar weet Matthäus en schrijft hij tegen het einde van zijn boek. Deze is de gestane. Hij is het van wie Petrus heeft gezegd, het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. Hij is er doorheen gebroken als de overwinnaar. En Matthäus is het die als laatste woorden van Jezus opgetekend heeft. Niet alleen de opdracht van de zending. De opdracht om het evangelie in deze wereld te proclameren. Maar ook de ondersteuning daarvan. De motivatie. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht is gegeven aan het kind van Bethlehem. Aan de gekruisigde en de opgestane. Jezus Christus, de zoon van Abraham. Hij is de levende. En in de kerk gaat het om hem. En het gaat vandaag de dag allemaal in de kerk om activisme. Met name wat men klaarmaakt van onze vaderlandse kerk. Werk van mensen. Wat bij de handen afbreken zal. Maar het gaat om hem. En als het in de kerk niet om hem gaat, dan sterft ze af. Dan vervalt ze. En als het in de gemeente niet om hem gaat, vervalt de gemeente. En als het in uw eigen leven ten diepste niet om hem gaat, wat is uw leven dan waard? Jezus Christus, meer dan Abraham, is hier. En de zoon van David. De zoon van David. Hij is de beloofde aan het huis van Israël. Hij is de eigenlijke zegen aan Abraham beloofd. Hij is het zaad van Abraham. Hij is ook de zoon van David. Dan komt Matthäus dichter in de geschiedenis van Israël. Als hij de stamvader noemt van het koningshuis dat in zijn dagen eigenlijk onherkenbaar was geworden. Er was immers al in geen 7 eeuwen meer een vorst uit het huis van David. Maar Jezus is er wel, schrijft Matthäus. Hij die de grote Davidszoon is, hij is er. David. Oh, wat zou er veel van hem te zeggen zijn. Want heel uitgebreid wordt in de beide boeken van Samuel over hem verteld. En wat zouden wij over en weer in de Maranatenkerk veel van hem kunnen ophalen. Gesteld dat dat mogelijk was, dat u op dingen kon aanvullen die ik niet zou noemen. En we zouden ook de kinderen van hem kunnen vertellen. Die al heel veel van David hebben gehoord, wanneer zij goed hun oren hebben opengehad op de zondagsschool. De vertellingen thuis en op school hopelijk ook. David. Dan moet je aan denken als het over David gaat. Vermoed ik dat de kinderen zouden noemen vooral. David de herder. De dappere herder. Die zijn schapen weide. Dus ook terughaalde. De klauwen van beer en leeuw. Jongens en meisjes, moeten jullie niet denken aan David. die de strijd om met de reus Goliath. Gepantserd was die reus. Griezelige verschijning. En dan komt David hem tegemoet. In zijn herdersgewaad. Heel simpel plunje. Met een slinger en een paar stenen. En Goliath. Die Israël en de koning van Israël impliciet. En de God van Israël had gehoond. Spot met David. Maar David staat daar in de mogendheden van zijn God. En hij velt de reus met een enkele steen. Wat een vernedering voor de Filistijnen. Wat een gruwelijke vernedering voor die reus. Geveld door de steen van een herdersjongen. David, de gezalfde, de koning in het verborgene. En er is nog een andere gezalfde, en die regeert. David, de vluchteling, de vogelvrij verklaarde, de vervolgde. David, als zijn vervolger door eigen hand is omgekomen, op de troon. David, de man naar Gods hart. David, lieflijk in psalmen. Waarom de man naar Gods hart? Omdat het in zijn bestel niet om hemzelf ging. Maar omdat David verstond. Ik ben slechts koning bij de gratie van God. En hij wilde dat zijn koningschap doorzichtig zou zijn, transparant, tot op Israëls eigenlijke koning. God de Heere, de God van Abba. En diezelfde God die Abra vrijmachtig had uitgekozen en geroepen, heeft even vrijmachtig David uit het volk verhoogd en op de troon gebracht. David. De man die ook door het geloof zijn weg moest gaan. Die soms heel ingezonken was. En vreesde nog één van deze dagen door de hand van Saul te zullen omkomen. David, de zondaar. Die Uria uit de weg liet ruimen. En dat was uit Bathsheba genomen. David. De gerechtvaardigde zondaar. Zoals er voor God alleen maar gerechtvaardigde zondaren zijn. En iemand die op grond van eigen gerechtigheid en gehoorzaamheid en trouw gerechtvaardigd is. Niet rechtvaardig kunnen wij zijn in onszelf. Onze gerechtigheid kunnen wij inzoeken in de grote Davidszoon. En we zijn hier volgende week. Gemeente, het nachtmaal staat aangericht. Het brood wordt gebroken. De wijn vergoten. Wanneer de nodiging gaat. Steun dan niet op iets in uzelf. Ook niet op ervaringen en bevindingen. Die zijn er in het hart van Gods kind velen. Maar steun op Christus. Alleen Hij kan uw moedigheid zijn. Om uit de bank op te staan. En naar voren te gaan. Wij beleiden met dat gaan en dat aanzitten. Dat wij midden in de dood liggen. Midden in de dood. Maar wij zoeken het leven. En wij beleiden het leven. In Jezus Christus. En zoals de zalving. Van David. Een teken was van het leven uit God. Zo is de Heilige Geest die vanuit Christus uitvloeit over de gelovigen. Levend maken genade. Om in onze doodstaat hem te zoeken die het leven is. Jezus Christus, de zoon van David. David die zo ootmoedig was, dat hij zijn koningsgewaad had afgelegd. En in het allersimpelst gewaad sprong en huppelde. Danste voor de ark des Heren uit. Toen de troon van de Heren naar Jeruzalem werd gedragen. En daar in die stad een vaste plaats mocht vinden. Bespot door zijn eigen vromigang. Maar daar huppelde hij van zielevreugd. Verheugd in zijn God. Die hem had gespaard niet alleen in de jaren van druk en nood. Maar hem ook tot deze hoge waardigheid had geroepen. Koning te mogen zijn. Bij de gratie van God. Jezus Christus. De zoon van David. Aan hem was beloofd. We hebben het gelezen. Een duurzaam. Een eeuwig koningschap. Een eeuwig koninkrijk. Aan David was beloofd. Een troon die vast zou staan. Tot een eeuwigheid. Dat slaat alles op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk mocht David zijn opvolgers zitten op de troon van Christus. Er mochten David en zijn opvolgers regeren over het rijk van Christus. In alle voorlopigheid. Totdat de schaduw zou wijken. En de vervulling zou komen. Jezus. In de Davidstad geboren. Jezus. De gezalfde. De zoon. Van David. Boek van de wording. In het Grieks staat boek van de Genesis van Jezus Christus. Zo begint het Nieuwe Testament. Dat helemaal wortelt in het Oude. Daarom mag nooit het Nieuwe van het Oude worden losgemaakt. Het is zelfs niet vruchtbaar om het Nieuwe Testament dan los uit te delen aan mensen. Het wortelt alles in het Oude. Daar is het begonnen. In Gods vrijmachtige verkiezende genade. Abraham. David. Jezus Christus. De Bijbel begint met het boek Genesis. Dood en verderf bracht Adam. Deze grote zoon van David brengt leven, verzoening, vrede. Nooit heeft Matthäus de dag kunnen vergeten dat Jezus langs het tolhuis kwam en hem riep. Nooit heeft Jezus de Heer Jezus Christus kunnen vergeten. Het werk van God gaat door. Ook in onze geestelijk zo arme tijd. Maar de Heer roept nog altijd. Hij is al met zijn roepen begonnen in het uur van onze doop. Bedenkt u dat wel? Mijn lieve broeders en zusters. Bedenken jullie dat wel, jongens en meisjes? Toen heeft de Heer reeds zijn hand op u gelegd. En heeft God gezegd, ik wil uw vader zijn. Om Jezus wil. Jezus zelf heeft gezegd, ik wil uw verzoener zijn. De banden van de schuld losmaken. De vervreemding van uw schepper opheffen. En u terugbrengen naar uw schepper. Mijn God en Vader. En mijn Vader wil voor u instaan. Uw leven en in uw sterven. En de Heilige Geest heeft beloofd. Ik die uitgestort ben. Op grond van het zoen of van de Heer Jezus Christus. Ik wil ook in uw leven komen. Om het nieuw te maken. Het oude weg te doen. En het nieuw te maken. En wat is het kenmerk van dat nieuwe? Dat je ophoudt zondige mensen te zijn? Daar is weer sprake van. Maar het nieuwe is. Dat in het hart van ons leven staat. Jezus Christus. in Bethlehem geboren. Voor onze zonden gestorven, die verschrikkelijke dood op Golgotha. In de godsvervreemding. Jezus Christus, die zich doorheen heeft geloofd. Die de grote zoon van Abraham en van David is. De gekruisigde, die de opgestane is. Nog is zijn heerlijkheid verborgen. Nog moet zijn lichaam, zijn gemeente, leven onder het kruis. Hij is de levende. Hij is ook nu de Heer der Heeren, Koning der Koningen. Heeft een naam boven alle naam. Hij is onze vrede. In hem vinden we alles wat wij nodig om getroost te leven. De proevingen en de teleurstellingen en de verdrietelijkheden van het leven door te gaan. En door de vreugde van het leven niet te worden overmand. In hem vinden we alles, naar Gods belofte, ook eens getroost afscheid te nemen en zalig te sterven. Hij is het die roept. En hij die roept is de getrouwe. Hij is het die gekomen is. Die komt in woord en sacrament. Hij is het die wij voor beide ogen. Zijn we niet een Maranatha-gemeente? Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen.